Van harte welkom. Dit is Robuust, aflevering 15 van de wijnpodcast van Nederland. En het is Spanje maand bij Siersma Wijnadvies. En dat betekent dat we de meeste podcasten ook in het teken van Spanje zetten. En dit keer een hele speciale, want we gaan het over sherry hebben. Ik heb Jeroen Bronkhorst te gast. Van harte welkom.
Hi, dankjewel.
Leuk dat je er bent. Ik ga je een beetje introduceren. Je bent oprichter, eigenaar van Wijnstudio.
Ja.
En nou, daar ga je zo meteen, mag je zelf iets over vertellen. Want ik ben veel te bang dat ik het dan het verkeerd vertel. Maar je bent ook een van de weinigen. Maar er zijn er best wel wat. Maar ik heb je hoog zitten als sherry educator in Nederland.
Ja.
Nou, eerst de Wijnstudio. Vertel daar eens iets over.
Ja. Nou, ik heb een eetcafé gehad vroeger. En op een gegeven moment dacht ik van, ik wil het beste eetcafé van Nederland maken. Hoe ga ik dat doen? En ik stond onder de douche en ik dacht in één keer, misschien moet ik iets met wijn gaan doen. En op dat moment hadden wij 3 wijnen op de kaart. Wit, rosé en rood.
Er was een hoop aan te doen dan.
Ja, maar het grappige was, in die tijd, spreekt over heel lang geleden, spreek over 30 jaar geleden.
Okay.
In die tijd maakte niemand daar een probleem over. Dat was gewoon heel normaal dat je maar 3 wijnen had. En nou goed, ik ben overal advies gaan vragen. Ik ben overal mensen uit gaan nodigen. Ik ben overal gaan proeven en praten en doen. En langzaam mijn kaart uitgebreid. En op een gegeven moment ben ik mee gaan doen aan wedstrijden. En dat is enorm positief geweest. Wedstrijden doen is zo goed.
Maar wat voor wedstrijden waren dat?
Wijnkaartwedstrijden.
Oké.
Okay. Wie heeft de beste wijnkaart
van
Nederland?
En wie organiseerde dat?
Dat werd toen de tijd georganiseerd door Perswijn in samenwerking met Hubrecht Duyker.
Oké. Okay.
Op een gegeven moment wonnen we de 5e prijs. En toen wonnen we nog een prijs. En toen wonnen we gezamenlijk een prijs. En uiteindelijk wonnen we de 1e prijs van Nederland voor de beste wijnkaart van Nederland. En het jaar daarop wonnen we hem weer opnieuw. Nou, dat was natuurlijk echt wel grandioos. En het heeft natuurlijk wel heel erg geholpen. Ten eerste voor je naam. Maar ten tweede ook voor jezelf. Want weet je wat het mooie van wedstrijden is? Ik heb eigenlijk van tevoren heel veel kritiek aan mensen gevraagd. En ik heb eigenlijk gezegd, hoe meer kritiek, hoe beter. Want hoe meer kritiek ik krijg, hoe sterker ik straks tevoorschijn kom. Dat heeft gewoon heel goed gewerkt. Dus zo is het begonnen. En toen ik dat, na 15 jaar hebben we die zaak verkocht. Want 15 jaar horeca, toen vonden we het wel
En waar was dat?
Mooi. In Den Haag.
Oké.
Okay. Ja. En toen vonden we het wel mooi geweest met in de horeca werken. En toen dacht ik, wat ga ik in godsnaam doen? En toen dacht ik, nou ja, we zijn al lekker druk met wijn bezig. Ik heb al wat personeel allemaal zelf getraind en opgeleid. Misschien moet ik gewoon maar eens een cursus gaan doen.
En zo geschieden.
En zo geschieden in de kelder van een wijnwinkel. En dan kwam ik in aanraking met de WCT, de internationale opleidingen. En dat beviel me heel erg goed. Ik vond dat een hele goede methode. En ja, en toen ik dat een paar keer gedaan had in die kelder, dacht ik van ja, misschien kan ik het ook wel in Leiden doen. En toen, ja, als dan één keer, als je die drempel één keer over bent, dan doe je het ook in Rotterdam. En daarna ga je naar Amsterdam. En daarna ga je, nou, als je het wel 45.
Dus eigenlijk heel Nederland kan je nu een opleiding doen. En de opleiding is een opleiding dat je later de wijnacademie kan doen? Of is het al het niveau dat je eigenlijk die wijnacademie overslaat?
Nee, eigenlijk, we hebben wij doen de internationale opleiding, hè? De Wine and Spirits Education Trust. Dus dat staat er eigenlijk naast. Dus wij leiden niet per se op voor finoloog. Sommige mensen stappen wel over van naar finoloog. Of sommige finologen komen naar ons toe omdat ze level 3 willen doen en later level 4.
Dus het is niet echt een concurrent?
Ja, we zijn een hele grote concurrenten. Maar goed, dat mag. Dat is niet erg. We hebben ons heel eigen systeem. Wij hebben het internationale systeem en de finoloog hebben gewoon de finoloogopleiding. Dus dat zijn twee verschillende dingen die naast elkaar leven eigenlijk.
En geef je zelf ook nog altijd wel de lessen?
Ja, ja, ja. Nou, ik vind het ook echt hartstikke leuk. Want we hebben nu een groot deel van de zaak verkocht aan partners. En dat we het wat rustiger aan kunnen doen. Maar ik zou nooit helemaal willen stoppen met lesgeven. Dat is gewoon veel te leuk.
Het vertellen over wijn is ook gewoon heel leuk.
Ja, maar het is ook ontzettend leuk om mensen te ontmoeten. We hebben altijd een mix van mensen uit de horeca, particulieren, mensen, sommeliers, handelaren, van alles en nog wat. En dat is nou juist heel erg leuk. Ook een beetje jong en oud, mannen, vrouwen, alles zit door elkaar heen. En dat maakt het gewoon ontzettend leuk. En vooral vind ik In het begin, ik heb een basiscursus geschreven en die duurt 4 avonden. En er komen mensen binnen. Er zijn mensen die hebben gewoon nog nooit een rode wijn gedronken. En die komen bij jou op cursus. En die komen eruit na 4 keer. En die doen een best wel pittig examen eigenlijk. En dat ik denk van potverdomme. Ik weet niet of je het door hebt, maar je hebt gewoon een hele grote stap gemaakt.
Ja, dat is wel heel knap.
Dat is leuk. Ja. Dat is onwijs leuk.
Dat zijn mooie dingen.
Ja.
Hoe lang geleden ben je ermee begonnen? Met
16 jaar geleden.
16 jaar geleden.
Ja. Ja.
Nou, we gaan het hebben over sherry.
Ja.
Want sherry is een product. Nou, laat ik eerst eens een paar dingen er zelf over zeggen.
Ja.
Ik ben dus ruim 25 jaar geleden het vak ingerold. En sherry altijd super interessant gevonden, maar ongrijpbaar.
Ja.
Dan verkocht je wel eens wat of je proefde wel eens wat. Dan denk je, we gaan het verkopen. Het wil niet opgepakt worden door de normale consument. Nu hoop ik niet dat de luisteraar zich aangesproken voelt. Maar de normale wijndrinker die gewoon een normale witte wijn wil drinken, die vindt het altijd maar moeilijk. En dan ga je uitleggen, ja, het is misschien wat anders, maar je moet het eens een keer proberen met een goede combinatie. Je staat op zijn kop, je danst de hula hoop een keer voor die mensen. En de mensen komen er toch niet zo voor terug. Wat ik eigenlijk wil zeggen, het lijkt me een... alsof het niet wil aanslaan in Nederland.
Ja.
Mm-hmm. Dat is dus over de populariteit van sherry. Maar misschien is het interessanter dat we het eerst even vertellen. Wat is nou precies sherry?
Ja, dat is best wel een groot verhaal natuurlijk eigenlijk.
Nou, we hebben even
maar
de tijd.
Laat ik het simpel zeggen. Sherry ligt in de omgeving van Jerez. In het zuiden van Spanje. Vlakbij Marokko eigenlijk, hè. En dat wil dus zeggen dat het daar ontzettend warm kan zijn, hè, als de Levante daar waait, hè, de warme wind. Maar vanaf de Atlantische Oceaan kan ook de Poniente komen, de koele wind met regen en vocht. En dat wisselt elkaar af. Nou, daar is een gebied en dat is heel erg kalkrijk. En daar groeit eigenlijk één druif, hè, dat is de palominofino. Dat is de basis van alle sherry eigenlijk, hè, de palominofino. Nou, en daar doen ze hele bijzondere dingen mee. Want gedeeltelijk laten ze hem oxideren. Of ze laten hem gedeeltelijk oxideren of helemaal oxideren. Maar er treedt ook fluor op. En waarschijnlijk heb je er wel eens van gehoord. Fluor, het is een heel bijzonder iets. Het is maar één plaats op de wereld waar het nog meer voorkomt. Dat is in de Jura. En voor de rest hebben ze het eigenlijk best wel geprobeerd na te maken in Amerika en zo. Maar het lukt ze niet, hè. En fluor is gist, die gaat normaal gesproken dood. Hè? Die eet suiker op en die maakt er alcohol van en smaakstoffen. En op een gegeven moment is het klaar, is die suiker op en dan zakt die naar de bodem. Nou, dat is wat overal gebeurt. Maar in Jerez gebeurt iets heel raars. Een deel van die fluor die gaat naar boven toe en die gaat drijven bovenop die wijnlaag. En die begint gewoon een nieuw leven. En sterker zelfs, die groeit en bloeit daar. Dus die vormt een soort dekentje. Eerst een heel dun dekentje. En in de winter, als het koeler is en als het vochtig is, wordt het dekentje dik. En als je in Sanlúcar de Barrameda komt, aan de zee, waar de manzanilla vandaan komt, dan kan die soms wel tot 6 centimeter dik zijn. Dat dekentje wat er bovenop ligt. Heel bizar verschijnsel. En dat kun je in stand houden door goed ervoor te zorgen. Juist de alcoholpercentage, bijvoeden met de nieuwe wijnen en dergelijke. Juist de vochtigheid, juist de temperatuur. En die fluor die zorgt er eigenlijk voor dat die sherry afgesloten wordt. En doordat die afgesloten is in die vaten, kan er geen zuurstof bij komen. Nou, palominofino is van zichzelf een hele bleke wijn. En die fluor zorgt er dus voor dat er uiteindelijk ook een bleke wijn tevoorschijn komt, omdat er geen zuurstof bijgekomen is, een fino, die dus eigenlijk nauwelijks oxidatie heeft gehad. Maar die fluor heeft zelf ook hele typische smaken aan die wijn toegevoegd. Hij heeft alle suiker opgegeten, dus het is knetterdroog. Ik denk dat ik wel mag zeggen dat de droogste wijn van de wereld is een Manzanilla. Droger dan dat ga je het niet vinden. Er zit geen milligram suiker meer in. Hij heeft ook de glycerine opgegeten. Dat is ook een soort van suiker die de wijn dik maakt. Dus hij doet hele aparte dingen met die wijn. En hij geeft smaken van toast en brood. Hij geeft gistsmaken. En ik vind het een hele bijzondere wijn. En er valt natuurlijk veel meer over te zeggen. Ik heb het nu heel simpel gezegd over die fino's en die fluor. Maar wat ik wel altijd doe is, Ik laat het mensen proeven. Ik laat cursisten proeven. Ik waarschuw ze altijd van tevoren.
Ja, dat moet je wel doen, ja.
Waarschuw dat ik zeg, dit ga je misschien de eerste slok wel helemaal niet leuk vinden.
Ja.
Want je moet er ontzettend aan wennen. En wat ik altijd doe, ik geef dat altijd wat bij te eten. Ik serveer het nooit zomaar.
En dan heb je het over manzanilla of over...
Manzanilla, met name manzanilla en fino met name. Kijk, die geoxideerde wijn is makkelijker. Maar die manzanilla en fino, ik geef er altijd iets te eten bij. En wat ik met name altijd doe is... Bij de finos en manzanillas geef ik amandelen. Bij de amontillados geef ik hazelnoten. En bij de olorossos geef ik walnoten. En daar hebben mensen echt iets van, wauw, dit klopt echt. Die combinatie klopt echt met elkaar. Maar bij die manzanilla en finos geef ik ook lekker visjes, gedroogde visjes en allemaal.
En als je heel kort kan uitleggen de verschillen tussen die manzanilla, die amontillado.
Ja, oké. Okay.
En de olorosso.
Dus dan heb je dus die finos heb je nu gehad. En als je dus de fino maakt in San Lucar de Barrameda aan de zee, hè, dan wordt die vloerlaag nog veel dikker dan in het binnenland. Dus dan is hij nog meer uitgesproken dun. En eigenlijk vind ik het de enige wijn van de wereld die werkelijk zilt smaakt. Waar je gewoon echt zilt te ruiken hoeft. Nou, oké. Okay. Wat je ook kan hebben is dat er helemaal geen vloer komt. Hè, en dat je hem dan volledig laat oxideren. Nou, dan krijg je een oloroso. En dan krijg je een hele donkerbruine wijn. Krijg je dan een oloroso, die heeft allemaal rijke tonen van vijgen, dadels. Het is een hele rijke, volle wijn. Maar je kan ook nog een wijn krijgen die er tussenin zit. Want je kan ook hebben dat je een fino aan het maken was. En dat je op een gegeven moment zegt, weet je wat? Nou stop ik ermee. Nou heeft hij een halfjaartje, heeft hij flor gehad. Ik doe er wat extra alcohol bij, zodat die flor doodgaat. En dan wordt het een amontillado. Dan zit hij tussen de fino en tussen de oloroso in. En dat is eigenlijk de meest populaire sherry die er is. En een afgeleide daarvan is de Palo Cortado. En dat is als het spontaan gebeurt. Als die fino er spontaan mee stopt. En persoonlijk vind ik dat vaak... Nou, dat zijn wel hele mooie wijnen. Die kunnen echt prachtig zijn.
En je zegt de meest populaire. Maar als ik kijk naar mijn verkoopcijfers... dan is de meest populaire sherry de PX.
Oh, natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Ja,
maar
ja,
dat is toch wel weer een ander verhaal als een andere druif.
Een compleet ander verhaal. Kijk, van de PX, dat is eigenlijk iets heel grappigs. PX is natuurlijk een druif die van zichzelf heel veel suiker heeft. En die wordt te drogen gelegd, hè, waardoor die dus heel erg geconcentreerd. Hij verliest water. En wat krijg je dan? Dus het suikergehalte verhoogt, maar gelukkig ook het zuur. En vooral ook de aroma's. Alles versterkt natuurlijk. En... PX is eigenlijk nooit bedoeld geweest om te drinken.
Oh.
PX was voor de Spanjaarden...
Ik zeg altijd tegen mijn klanten van... let op als je het in je glas doet, het lijkt op vloeibare diesel. Dus is het daarvoor bedoeld geweest om in de auto te gooien?
Nou, het was bedoeld geweest als zoetstof voor sherry's.
Oh,
want kijk, sherry en port, daar zit een heel groot verschil in. En port maak je door halverwege de vergisting... heleboel alcohol toe te voegen. Ja, Wat gebeurt er dan? De restsuiker wordt niet meer vergist. Ja, dus dan blijft een deel suiker over die niet vergist wordt. Zo krijg je een zoete wijn.
Ja.
In sherry wordt de wijn altijd eerst helemaal droog gemaakt. Dus tot het einde toe vergist. En zou je dan zoete sherry willen, wil je een cream of een medium, dan moet je er achteraf iets zoets aan toevoegen. Hè? En dat is geconcentreerd druivensap of geconcentreerde wijn. Hè? En dat is die PX. Dus die druif die was daar heel geschikt voor. En die lieten ze concentreren. En daar kreeg je een enorme zoete wijn van. Dat was zoetstof voor die sherry. Dus dat dronken ze zelf helemaal niet. Maar er blijkt enorm veel belangstelling voor te zijn.
Ja, is dat zo dat die wel echt de meest populaire sherry is?
Hier in Nederland geen idee. Jij verkoopt het, ik weet het niet.
Nee, dat is eigenlijk de enige sherry die ik verkoop.
Ja? Ja, dat is heel apart. Ja, het leuke is, vind ik... wat blijkt... Suiker, als suiker oxideert, dan krijg je sotalon, hè, zo noemen ze dat. Als suiker oxideert, dat geeft enorm veel aroma's en smaken vrij. Dat is eigenlijk bizar wat suiker kan doen. Want ik zeg ook, als je een PX proeft, een goede geouderde PX, 10, 20 jaar oud of zo, dan heeft die enorme rijkdom aan allerlei soorten smaken. Koffie, chocola, vijgen, dadels, rozijnen, krenten. Karamel, van alles en nog wat.
En dat komt door het oxideren van de suikers?
Door het oxideren van de suikers. Dat geeft enorm veel smaken af.
Interessant.
Allemaal, ja, maar het is wel grappig. Ik laat het ook altijd mensen proeven. Ik begin altijd te vertellen van voordat ik inschenk van we gaan nu een witte wijn drinken. Want het is in principe een witte wijn. Nou, dan schenk ik in en krijg je dus een hele donkerbruine, soms zwarte, ja, dikke vloeistof. Als een soort stroop eigenlijk, ja, krijg je, ja, ja, in je glas. En dan gaan mensen dat allemaal proeven. Nou, dat vinden ze dan maar hartstikke lekker.
Ja, zeker.
Iedereen vindt het heel lekker. En dan vertel ik ze, het is heel goed voor je dieet. Dan pak ik die fles en dan hou ik mijn hand halverwege. En dan zeg ik, kijk, dit gedeelte van de fles is 100% pure suiker.
Ja, ja, ja. Maar ja, dat is tegenovergestelde, als je naar een manzanilla sherry gaat, ja, dat is natuurlijk weer heel laag in de suiker.
Nul, zeg maar.
Dus als iets heel niks serieus goed is voor je dieet, drink elke dag een glas manzanilla en je komt er niet van aan.
Nou, dat is niet helemaal waar natuurlijk, want het is natuurlijk allemaal minimaal 15% alcohol.
Zijn en alcohol zijn suikers, ja, ja, is ook wel,
ja,
weer waar.
Ja.
Maar dan terug naar mijn pleidooi over, ja, het begin. Dat ik zeg, van, oh, ik vind het zo mooi. Ik vind die sherry's prachtig. Je, ja, kan me er elke keer weer, ja, voor enthousiasmeren. Maar, ja, het is zo moeilijk om... waarom willen de mensen toch maar niet begrijpen?
Nou, één ding is wel. Sherry heeft een hele grote fout gemaakt. Ooit in de jaren 60 en 70. Door hele goedkope, zoete sherry's te maken. Albert Heijn was er een kanjer in. Hè, die verkocht van die liter flessen sherry. Voor, ik geloof, 4 gulden toen de tijd. En dat had gewoon 15, 16, 18, 19% alcohol.
En dat was medium dry.
Medium dry was dat eigenlijk altijd. Ja. Precies, zoete, aangezoete sherry. Dus wat was dat? Dat was dus veel alcohol, zoet en heel goedkoop.
Ja, ja, ja.
En dat werd vooral gedronken, werd altijd gezegd. En volgens mij was het ook echt, werd vooral gedronken door eenzame huisvrouwen. Die er gewoon.
Het was ook het meeste alcohol hadden. Voor het minste geld.
Meeste alcohol voor het minste
dus
geld.
Dus ook voor
en zoet.
Alcoholisten was dat ook een perfecte drank.
Ja, ja. En ik denk dat ze daar hun naam enorm mee verpest hebben. Mijn imago is daar heel slecht door geworden. Ja, Port heeft dat nooit gedaan bijvoorbeeld. Die is toch veel voorzichtiger geweest. Nou, dus dat is één ding. En verder denk ik... het Fino en Manzanier verhaal, wat ik al zei, de eerste slok is echt moeilijk. Dan moet je echt eventjes helemaal omschakelen. En... ik vertel het altijd zo over als je naar Sanlúcar gaat. Hè, dat is zo grappig. Dan ga je daar naartoe. En dan kom je om 6:00 'smiddags. Wij kwamen de laatste keer om 6:00 'smiddags aan. Dan is alles potdicht. Overal rolluiken, de tralies. Geen kip op de weg. Geen hagedis te vinden. Want het is bloedje heet. Hè? Dus er is niks en niemand.
Om 6:00 'smiddags.
Om 6:00 'smiddags.
Okay.
'Smiddags. Ja. Helemaal niks. Niemand. Nobody. En dan om 9:00. Dan begint het allemaal een beetje open te gaan. Dan wordt het allemaal een beetje wakker, lijkt het wel. Nou, om 10:00 zit het helemaal stampend vol. Die pleintjes daar, helemaal stampend vol. Maar dan zit ook de hele familie daar. De kinderen, de oma's, de tantes, ja, en nichtjes, neefjes. Alles zit daar. En heel dat dorpje zit aan de Manzanilla of aan de Fino.
Kijk.
Okay? Nou, en wat gebeurt er als je dan binnenkomt? Dan ga je daar zitten en dan... ja, eigenlijk, het is net als in Nederland. Als je je vinger opsteekt, krijg je een biertje aan de bar, toch? Als, ja, je één vinger op... nou, als je daar je vinger opsteekt, krijg je gewoon een Fino. Nou, en dan bestel je een Fino en denk je, ja, oké. Okay. Nou, goed, een eentje, twee en dan ga je weer lekker slapen. En de volgende dag kom je terug en denk je, ja, iedereen drinkt die Fino. Ik drink ook maar Fino. Dan denk je, nou, dat zeg ik wel lekker. En de derde dag, dan kom je naar het plein en denk je bij jezelf, weet je waar ik zin in heb? Ik heb echt ontzettende trek in een Fino.
Ja, dus dan ben je helemaal versherried.
Ja, het gaat vanzelf. Maar je moet erbij eten. Dat is,
ja,
wel de truc.
Ja. En dat is natuurlijk de taak aan de horeca. En ik denk soms dat de tophoreca in Nederland denkt dat ze die taak op zich moeten nemen. Maar is er niet gewoon die middenlaag die ook meer daarmee moet gaan werken? Is het niet dat er bijvoorbeeld binnenkort heb je weer, het duurt nog wel even, de wine professional, mm-hmm, waar heel veel horeca, mm-hmm, creatief moet gaan denken. Mm-hmm. Dat ze daar veel meer zeggen, nou ja, ga je naar een leuk eetcafé of een... prima restaurant, maar niet, mm-hmm, meteen Michelin niveau. Kom daar eens een keer met aperitieven een Fino.
Ja, ja, kijk. Fino's zijn, vind ik echt, de aperitiefwijnen bij uitstek. Supergoed om mee te beginnen. Het is heel verfrissend voor in je mond. Het is heel schoon en helder. Het heeft een hele uitgesproken droge smaak. En daarna begin je alles heel goed te proeven. Dus ik vind het een supergoed begin van de maaltijd. Er is één probleem. Venus kun je eigenlijk maar een week goed houden. Als je ze opent. Hè? Dus ze moeten echt fris, heel fris blijven.
Ja, maar een week is wel te doen, toch?
Nou, ja. Als er genoeg besteld wordt wel, ja. Dus ik ben wel blij dat er veel sherry ook in halve flesjes geleverd wordt. Want dat maakt het risico minder groot. Ik moet jou eerlijk zeggen, ik ga niet zomaar in een restaurant zomaar een vino nemen. Omdat het risico heel groot is dat je 3 weken oude vino krijgt.
En kan die op fles ook niet heel oud worden?
Nou, de bedoeling is eigenlijk niet dat je hem heel lang bewaart. Maar je kan hem makkelijk een jaar bewaren. Dat is geen probleem.
Er staan geen jaartallen meestal op?
Nee, dat is een uitzondering. Nee, dat is niet het idee van sherry is echt blenden. Dat is het hele wijnmaakproces.
Is geen enkele sherry met een jaartal?
Ze zijn er wel, maar dat is wel met een lampje te zoeken.
Ja. Ik heb ooit een keer een test gedaan. Wat is nou lekker te drinken bij mooie Pata Negra?
Ja.
En eigenlijk elke rode wijn botst daar ontzettend mee.
Ja.
Dat is echt heel moeilijk.
Er is één wijn die het echt fantastisch doet en dat is Manzanilla.
Ja, dat wou ik zeggen.
De allermooiste combinatie die er is.
Ja.
En ik denk ik vermoed dat dat komt doordat die Manzanilla dat zilte in zich heeft.
Ja, en in die Pata Negra eigenlijk ook.
Wat hem oppakt, ja. Ja, want het gek is, er is eigenlijk heel veel tegenstrijdig aan, want die Pata Negra heeft een beetje wat zoeters en wat vetters. Nou, die Manzanilla heeft nul zoet. Het vet zou je wel kunnen denken, oké, het alcoholgehalte, 15%, komt natuurlijk altijd wel makkelijker bij het vet. Maar ik denk dat het vooral dat smaakje, dat gistachtige smaakje en vooral die ziltigheid. Ik denk dat dat de truc is met Pata Negra, want het smaakt geweldig bij elkaar.
Ja, het is een prachtige combinatie. Ja. Hoeveel producenten zijn er in het sherrygebied? Hoef niet op te...
Ja, ik geloof, ik dacht 220 als ik me niet vergis.
Oké, dus dat is best wel te overzien.
Dat is te overzien, zeker. Ja.
En er zijn een aantal grote jongens tussen. Natuurlijk de Tio Pepe bijvoorbeeld. Hè, die volgens mij
dat
misschien
is
wel...
González Bies, Tio Pepe. Dat is een merk van González Bies, ja.
Dus maar je hebt een aantal reuzen, maar zijn er ook echt kleine producentjes die misschien wel het meest interessante zijn?
Nou, weet je, het is een kostbare aangelegenheid om sherry te maken. Want het is een heel langdurig proces. Hè? We hebben het natuurlijk helemaal niet gehad over hoe je sherry maakt. We hebben het nu gehad over wat het verschil is tussen de Fine Amontillado en de Oloroso.
Ja.
We hebben het natuurlijk helemaal niet gehad over het Solera-systeem.
Nou, vertel het.
Nou ja, kijk, dus... als je daar komt, het is prachtig om te zien. Het sherry wordt opgevoed in grote kathedralen, zoals ze dat noemen. Eigenlijk echt hele grote soort van kerken die heel hoog zijn. En het idee daarachter is, die gebouwen die moeten verkoeling geven. En er moet heel veel zuurstof zijn. Dus zo zijn ze gemaakt. De grond is meestal ook gedeeltelijk nog van aarde. Want ze willen eigenlijk ook wel water kunnen toevoegen aan die grond om dat vochtgehalte goed te houden. Ik heb meegemaakt dat er overstromingen waren. Die komen er vaak voor in GRS. En dan zetten ze gewoon de deuren open en laten ze gewoon dat water lekker binnenkomen. En dat vinden ze helemaal prima.
Staan ze te juichen met een fles vino in hun handen.
Ja, helemaal geen probleem. Laat maar lekker binnenkomen allemaal. Goed, het wijnmaakproces in het kort is in ieder geval dat je dus... je hebt een Solera-systeem. Dat zijn eigenlijk allemaal vaten die bovenop elkaar liggen. Als je het even simpel voorstelt. Hè. Bovenin heb je de sobere tabelen. Dus dan dat zijn de vaten waarin je de jonge, nieuwe wijn doet. Hè. Die gaat door naar een criadera. Dat is de tweede en dan de derde en dan de vierde. En dat kan zo doorgaan. Uiteindelijk komt hij terecht bij het onderste vat. Hè, de Solera, zoals die heet. Hè, genoemd naar de sol, naar de aarde. Hè. En dat is het vat waaruit je de sherry tapt. Dus je moet je zo voorstellen, die sherry is alsmaar van een bovenste vat naar een onderste vat gegaan en naar een vat eronder gegaan en daaronder en daar. Maar iedere keer zei ze kruislinks allemaal gemengd met elkaar. Okay? Dus je kunt je ook voorstellen dat de leeftijd van al die sherry's, de allerjongste zit bovenin en de alleroudste zit onderin. Nou, als je die onderste aftapt, mag je nooit meer dan een derde pakken. Je moet 2/3 laten zitten, maar vaak pakken ze veel minder. Ja, en dat betekent dus dat je een beetje van die oude sherry eruit had en je vult het weer aan met die van het vat daarboven en die vul je weer aan met het vat daarboven enzovoort. Dus je bent eigenlijk altijd oude en jonge wijn aan het blenden.
Daar zit dan ook een tijdsbestek in. Dat mag je niet elke week doen, neem ik aan.
Oh, daar zijn wel regels voor per jaar, maar niet per week of per wat dan ook. Maar ik denk niet dat ze elke week aan het blenden zijn. Nee, maar goed. Dus het idee is dat je dus al die jaren blendt. En dat je dan uiteindelijk van die grote blend, van de oudste blend eigenlijk, daarvan tap je de hele tijd af. Hè? Dus sherry is één druif, maar een enorme blend van jaartallen. Dat is eigenlijk het idee erachter.
Wat een bijzondere wijn eigenlijk.
Ja, en daardoor krijg je een hele consistente kwaliteit. Hè? Maar ook daardoor krijg je ook complexiteit. En er zitten natuurlijk al die rijpingen van die verschillende jaren zitten daarin. En in theorie, omdat je nooit alles helemaal eruit mag halen uit dat vat. In theorie, als jij dus zo'n solera-systeem in 1864 begint, dan zitten er nog 3 moleculen 1864 in.
Ja, dat is
komt eigenlijk op neer.
Dat is wel mooi inderdaad.
Ja, dat is een leuk idee. Hè? Ja.
Over 5 jaar drinken we dan meer sherry in Nederland?
Ik weet het niet. Probleem is natuurlijk alcohol. Versterkte wijnen. Dat is toch wel lastig. Alcohol komt wel denk ik ook een beetje in de problemen. We hebben natuurlijk het roken gehad. En alcohol zit er altijd wel een beetje op de wip. Hoewel ik denk dat het nooit zo erg gaat worden als met roken.
Er zijn denk ik, om heel even op dat onderwerp in te hoe ik erover denk. Er zijn veel meer dingen die waar de vergrootglas op zit. Op gezond leven. Veel sporten. Lekker gezond groen eten. Ja, dan kan er af en toe best wel een glas wijn tegenaan.
Wat mij betreft wel. Het gaat er gewoon heel erg om hoe ga je daarmee om. En ik heb natuurlijk een wijnschool. En wij leren mensen om lekker te proeven. En ik zeg ook altijd tegen iedereen van nou, ik ga het maar gewoon zeggen. Ik ben een snob. Ik ben gewoon een snob. Want ja, ik lust gewoon geen goedkope wijn meer. Ze smaken me niet meer. Maar ja, het gevolg is dan ook eigenlijk, als je zo echt aan het proeven bent, dan ben je niet aan het zuipen. Dat is gewoon een heel ander verhaal.
Ja.
Zuipen doe je met zo goedkoop mogelijk wijn, met zoveel mogelijk alcohol.
Of met bier.
Of met bier of zo.
Ja.
Hoewel bier ook ontzettend leuk en interessant
eens,
kan zijn.
Absoluut. Gaan we ook een keer een podcast over houden.
Vind ik wel. Ja. Dat zijn supermooie IPA's en alles tegenwoordig.
Absoluut. Heel erg gaaf. Ja,
ja. Dus ik denk, als je echt met proeven bezig bent, oké, weet je wordt wel eens een beetje aangeschoten. En pas geleden was ik in een restaurant, toen hebben ze mij ingeschonken. En heb ik niet zelf geschonken, dat had ik veel te veel.
Oh ja, ja.
Dat gebeurt.
Ja, die hoorden er ook bij. Een beroemd collega van mij zegt altijd, de mooiste avonden zijn de avonden waar je niet zoveel meer van weet. Maar
kan een keer doen. Maar het is, weet je, ik moet er niet aan denken dat ik elke week aangeschoten zou zijn, laat staan dronken. Afschuwelijk. Dus ik denk een heleboel mensen die van wijn genieten, dat is niet echt, dat is toch iets heel anders dan alcoholisme. Alcoholisme is gewoon jenever kopen voor de goedkoopste prijs en weet ik wat allemaal. Die dingen, toch?
Maar zal dat dan echt de populariteit van sherry en dan een vino en met name dan het moment van nou laten we in plaats van een bubbeltje als de mensen binnenkomen lekker een glas vino aanbieden?
Ja, dat kan heel goed. En ik denk ook dat als je het gaat snappen hoe mooi het is, dat het heel goed werkt. Dat het wel komt. Alleen, je moet erbij eten, dat vind ik. Je moet het echt zien. Wat zijn de combinaties? Wat doet het?
Nou, wellicht dat deze podcast toch dan misschien dat verschil gaat maken. Je weet niet, misschien luisteren er wel heel veel eigenaren van prachtige restaurants.
Ja.
Dat is wel een goed idee.
Nou, en ik heb natuurlijk mijn sherry Educator course gedaan toen de tijd. En er is maar één gerecht bijgebleven. Één combinatie die vond ik zo bizar. Ze gaven op een gegeven moment paella. We werden de hele dag kregen we te eten trouwens hoor. Een geweldige opleiding. Ik kan het iedereen aanbevelen. We kregen op een gegeven moment paella. En dan serveerden ze Oloroso bij. Nou, dat was nou iets wat ik uit mezelf never, nooit had bedacht dat ik dat bij elkaar zou zetten. Nooit. En het was een van de beste combinaties die ik geproefd heb.
En was het paella dan met ook vlees erbij? Of?
Paella, dus was het echt klassiek met
konijn.
Met kip en wat was het? Misschien wel konijn, ik weet. Maar in ieder geval dat kip en vis samen.
Ja,
weet je
ja,
dat,
ja. Oh ja, dat klinkt wel heel mooi.
Ja, dat was een fantastische combinatie.
Terwijl het wel streken, want die paella komt eigenlijk meer uit de hoek van Valencia.
Ja.
Maar ja, dan komt dat toch mooi bij elkaar.
Ja, dat kon.
Ja. Leuk zeg. Nou, het half uur zit erop, Jeroen.
Oh, jeetje, wat gaat er snel.
Ja, dat gaat enorm snel. Erg bedankt voor je tijd.
Nou, heel graag gedaan.
Ik ga meer sherry proeven. Dat vooral. Dat is denk ik het allerleukste.
Ja.
Volgende week is er weer een nieuwe podcast. En ik zou zeggen, maak er een mooie week van.